We hebben nog een boel te doen vanmiddag. En zo hoort het ook natuurlijk. Wij moeten het namelijk hebben over de ziel. Het derde woord uit deze reeks van Hebreeuwse termen. En tevens het laatste. En we zullen zien waarom het laatste is, zodra we weten wat een ziel voor een ding is. Het is hier helemaal onmogelijk om dat woord na te zoeken, vers voor vers in de Bijbel, want dit komt 868 keer voor. Inclusief het Nieuwe Testament dan, hè? Dus dat is een beetje veel. Ik heb hier de lijst, ik heb het echt een keer helemaal, allemaal stuk voor stuk uitgezocht, uitgetypt en bestudeerd en zo. Maar het is alweer wat jaren geleden. Maar hoe dan ook, we hebben het eerst gelezen over de ziel in Genesis 2 vers 7, waar staat: alzo werd de mens tot levende ziel. En we hebben gezien dat daar ziel, het woord ziel, de aanduiding is van de mens. Dat is aan geen enkele twijfel onderhevig. Er staat: God formeerde de mens uit het stof der aarde. En God blies in hem. En alzo werd de mens tot levende ziel. Met de nadruk op leven, want we hebben al gezien dat Neshama is Neshama des levens. En dus kreeg hier de mens leven, maar het werd een levende ziel. Dat betekent dus uitdrukkelijk dat de mens een ziel is. En het feit op zich dat de Bijbel termen kent als mijn ziel, dat wil zeggen de Bijbel spreekt alsof een mens een ziel heeft, dat is niet een theologisch probleem, maar dus puur een taalkundige aangelegenheid. Als ik zeg mijn wezen, dan betekent het niet dat ik een wezen heb, maar dat betekent gewoon dat ik het zelf ben. En we kiezen dan voor zo'n structuur, grammaticale structuur, waarbij we een bezittelijk vormwoord gebruiken. Wel, dat kunnen wij doen, maar dat is een taalkundige aangelegenheid. Want als u gewoon een Nederlandse concordantie zou nemen, het woord ziel opzoeken, dan weet u ogenblikkelijk genoeg. Als u een paar versen gevonden hebt, weet u het al. Dat is helemaal niet moeilijk. Er is ook helemaal geen reden waarom er zoveel misverstand over zou bestaan. Want wat een ziel is, blijkt ook heel duidelijk gewoon uit onze Nederlandse vertalingen. Wanneer we tenminste niet meteen beginnen in het Nieuwe Testament, maar gewoon beginnen in het Oude Testament. En dat moet je nou helemaal voor in de Bijbel. En het eerste vers waar dan die ziel genoemd wordt, dat is dit: alzo werd de mens een levende ziel. De mens is dus een ziel en de ziel is de mens. Zo is het nou helemaal. Ja. Nou, verder moet ik zeggen dat er twee misverstanden zijn. Het ene misverstand is dat de ziel, het woord ziel, de aanduiding zou zijn voor het onzienlijke van de mens. Dat kan niet, want daar hadden we het woord geest al voor. En zelfs, we hadden al twee woorden die allebei met geest vertaald worden, die aanduiding zijn van het onzienlijke van de mens. Dus dat kan de ziel niet ook nog eens een keer zijn. In het Nederlands is het dat wel. In het Nederlands van de omgangstaal zal ik maar zeggen. Niemand weet wat het is hoor, omgangstaal. Dat weet niemand. Maar, want mensen denken het Nederlands te kennen, maar het blijkt in de praktijk erg tegen te vallen. Maar in een gemiddelde Nederlands hebben wij het idee, of laat ik het anders zeggen, de gemiddelde Nederlander heeft het idee dat ziel de aanduiding is van het onzienlijke van de mens. En als hij het heeft over zijn ziel, dan zegt hij dat het een geestelijke kwestie is. He? En daaruit blijkt dat hij die woorden door elkaar haalt. He? Dat is psychisch. En daarna zegt men niet dat is zielig, want dat woord kennen wij niet. Maar dan zegt men dat is geestelijk. Voor de gemiddelde Nederlanders is psychisch hetzelfde als geestelijk. En dat kan natuurlijk nooit, maar psychisch zou moeten zijn zielig. Dat is wat anders. En dan gaat het om dat we ons aan de ene kant bewust zouden zijn van de enorme verwarring die er op dat punt heerst. En aan de andere kant moeten we ons bewust zijn dat dat inderdaad verwarring is. En wat dan wel het onderscheid is. In Hebreeën 4 wordt gezegd, ja, laat ik dat dan eens lezen. In Hebreeën 4 wordt notabene in het Grieks gesproken over ziel en geest. Er staat in vers 12 van Hebreeën 4. Want het woord Gods is levend en krachtig. Hoe komen we erbij? Hè? Het is allebei geest eigenlijk. Hè? Leven en kracht. Maar goed, het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijden er enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Dat betekent dat de Bijbel zo scherp is dat het onderscheid maakt tussen ziel en geest. En voor iemand die, voor een Hebreeër zal ik maar zeggen, iemand die Hebreeuws leest en verstaat, is dat dan niet zo bijzonder. Maar voor iemand die Grieks leest en voor iemand die deel uitmaakt van de Griekse cultuur, is dat wel iets bijzonders, want Grieken kennen niet het verschil tussen ziel en geest. En daar komt het probleem vandaan. Grieken kennen het verschil niet en daarom kennen wij het ook niet, want wij leven hier in de Griekse wereld. Onze cultuur is afgeleid van de Griekse cultuur, via de Romeinse uiteraard. Dat is Grieks, Griekse denken. De heidenen worden in het Nieuwe Testament ook Grieken genoemd. Dat zijn de aanhangers van de Griekse cultuur. Zie? En onze cultuur, onze filosofie, ons recht, al die dingen, het is allemaal Grieks. En daarom onze opvattingen over ziel en geest zijn ook Grieks. En wij kennen het verschil niet, maar het Hebreeuws kent het verschil wel. De Bijbel, daar van staat, hij is zo scherp, hij maakt onderscheid tussen ziel en geest. Daar hebben die Grieken niet van gehoord, en de gemiddelde Nederlander ook niet. Maar iemand die de Bijbel leest, zal toch opvallen dat er uitdrukkelijk verschil is, al was het maar omdat het hier staat. Er is verschil tussen ziel en geest. En daar gaat het ons nu om, want een van de misverstanden is dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben. Ik heb het er straks al gezegd. En het is een dubbel misverstand, want hij heeft niet een ziel, maar hij is een ziel. En de ziel is niet onsterfelijk, maar integendeel, de ziel is sterfelijk. De mens heeft dus geen onsterfelijke ziel. En elke gelovige weet dat. Dus echt waar, dat is helemaal geen punt. De ziel die zondigt zal, ik zeg, jullie weten het allemaal, zal sterven. Is een ziel dan onsterfelijk? Nee, uiteraard niet. De ziel die zondigt zal sterven. Dat weten de Grieken niet, of misschien niet, want het gaat er niet om dat wij dat uitleggen, maar de Bijbel leert het nou eenmaal. Zie? En ik heb een paar schriftplaatsen voor je opgezet. Ik zal ze in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan, zal ik ze lezen. En ik heb ze in de gauwigheid even uitgezocht uit de eerste paar Bijbelboeken, toen ben ik maar weer opgehouden. De eerste paar Bijbelboeken heb ik twee soorten versen aangehaald, namelijk versen waar staat dat de ziel dood is. En versen waar de ziel, waar gezegd wordt dat de ziel dood zal gaan. Dat is een hele reeks hoor. Want dan ga ik naar Genesis 17. Genesis 17 vers 14. De lijst is dus lang niet compleet. Hè? Genesis 17 vers 14. Al wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Hier blijkt dat ziel de aanduiding gewoon is van de mens. En zelfs van zijn vlees, want daar gaat het over. Want het vlees, namelijk zijn voorhuid, is die besneden. Wel, die ziel, wiens voorhuid niet besneden is, die zal uitgeroeid worden. Zodat je, als je goed leest, meteen moet concluderen in navolging ook van Genesis 2 vers 7... dat de ziel, het woord ziel in de Bijbel, nefes dus in het Hebreeuws, de aanduiding is niet van de onzienlijke mens, maar juist van de zienlijke mens. Ik zal meteen goed zeggen, ook dus van zijn lichaam. Of juist van zijn lichaam. Nou ben ik mij bewust dat niet alle aspecten van het lichaam zienlijk zijn. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Niet alles van het lichaam kan gezien worden. De eerste plaats moet een deel van het lichaam er eenmaal van binnen zitten, kun je niet inkijken. En een andere reden is dat er daar eenmaal dingen zijn die we met het blote oog sowieso niet kunnen zien. En dus strikt genomen horen tot de onzienlijke dingen. We kunnen dingen zichtbaar maken. We kunnen soms zo manipuleren dat normaal onzienlijke dingen zichtbaar worden. Maar het doet aan de waarheid niks af dat ook aan ons lichaam dingen zijn die we normaal niet zien. Maar hoe dan ook. Het gaat wel degelijk om uiterlijke dingen. Ziel is de aanduiding van de mens zoals hij hier op aarde is. Stoffelijk en al wat ermee samenhangt. Ik kom er later nog wel op terug, maar ik wil eerst die verse even door. zodat we ons een begrip zouden vormen. Eerst uit die verse die we aanhalen, wat de ziel voor een ding is. Daarna zal ik bij gebrek aan Bijbelversen die het rechtstreeks zeggen, zelf aangeven wat dan de samenhang is tussen Neshima, Ruach en Nefesh. Maar dat komt aan het eind pas, want ik wil het eerst hebben over deze Nefesh. Hij is dus kennelijk vlees en hij zal uitgeroeid worden. Hij kan dus ook besneden worden. Wel, dat gaat om de zienlijke mens uiteraard. Dan ga ik gewoon verder naar Genesis 37, vers 21. Waar de vertalers al aan het knoeien gegaan zijn. Ik bedoel het niet als verwijt, maar als vaststelling van de feiten. Staat: Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand en hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Vers 21 van Genesis 37. Laat ons hem niet aan het leven slaan. Maar er staat er niet. Er staat: laat ons hem niet aan de ziel slaan. En dan kun je wel zeggen, dat betekent toch leven? Jawel, natuurlijk. Maar het gaat gewoon om de mens als zodanig. Laat ons hem niet slaan. Laat ons die ziel niet slaan. Kortom, laat ons hem niet doden. Maar daaruit volgt dus dat de ziel gedood kan worden. Ja, zo moeilijk is het niet. Nou, dan ga ik naar Exodus 12. Exodus 12, vers 15. Daar staat aan het eind van het vers: diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En dat kan natuurlijk alleen omdat een ziel sterven kan. Diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. Deze uitdrukking, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden, is een standaard uitdrukking in de Bijbel. Die komt zo vaak voor, minstens een keer of 10 ben ik hem zo in de gauwigheid even tegengekomen. Want deze lijst heb ik heel lang geleden al gemaakt, dus ik weet niet meer precies wat erin staat. Maar zo in de gauwigheid dat ik hem doorkeek, een keer of 10 zeker. Dezelfde ziel zal uitgeroeid worden. Er staat er zo vaak, ook in de Nederlandse vertalingen, helemaal correct. De ziel is dus in ieder geval sterfelijk en die kan vermoord worden. Sowieso. Die kan gedood worden. Dit was dan Exodus 12 vers 15. En dan ga ik verder naar Exodus 31. Er staat dezelfde uitdrukking eigenlijk. Exodus 31 vers 14. Daar staat: onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. Zodat je maar weer ziet dat de ziel gewoon de aanduiding is van de mens. Want de mens die de Sabbat ontheiligt, die zal die ziel zal uitgeroeid worden. Zodat de woorden mens en ziel eigenlijk gewoon door elkaar gebruikt worden. En aangezien de mens sterfelijk is, is dus ook de ziel sterfelijk, want er is geen verschil tussen. Want de mens is een levende ziel. Goed, nou, dan gaat hij weer. Dan gaan we naar... Dat de mens een ziel is, dat is niks bijzonders overigens, want dan ga ik even naar Leviticus. Kom er toch langs, hè, heet dat. Kom er toch langs. Leviticus 4, vers 27... In de Statenvertaling, daar staat: en zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben. Zo enig mens zal gezondigd hebben, maar dat staat er in de grondtekst niet. Daar staat: zo enige ziel zal gezondigd hebben. Vers 27 van Leviticus 4. Het is maar weer bijvoorbeeld hoor. Het komt ook vaak voor. Dan vertaalt men ziel met mens. En dan is men van het probleem af. Want dan kom je daarna het woord ziel niet meer tegen. En we zullen meer zien dat wanneer gesproken wordt over de dood van een ziel, dat dan de vertalers het woord ziel vervangen hebben door wat anders. En ik veronderstel toch dat men niet helemaal de goede trouw geweest is. Maar ja, goed, dat maakt dus niks uit natuurlijk. Het gaat erom dat wij het nu gewoon weer recht zetten. Dus enig mens staat er in de vertaling, maar enige ziel staat er in de grondtekst. En zo is het ook in Leviticus 5 vers 1, als nu een ziel zal gezondigd hebben. En vers 2, of wanneer een ziel enig onrein ding zal aangeroerd hebben. of vers 4, of als een ziel zal gezworen hebben. Vertaald met een mens. En dan vers 15, als een ziel door overtreding, overtreden door afdwaling gezondigd zal hebben, enzovoorts. En dan Leviticus 5, vers 17, en indien een ziel zal gezondigd hebben. In al die gevallen staat in de Statenvertaling het woord mens. Nou, dan 6 vers 2. Als een ziel gezondigd en tegen de Heer door overtreding overtreden zal hebben. En dan, nou toch daar zijn, Leviticus 7 vers 18. Het einde van het vers, daar staat. En de ziel, goed vertaald hoor. De ziel die daarvan eet zal haar ongerechtigheid dragen. Je ziet, een ziel kan eten. Het gaat gewoon over stoffelijk eten. Het gaat over offer, offervlees. De ziel die daarvan eet. Wel, dat is niet het onzienlijke van de mens. Maar het is uiteraard de mens in zijn aardse stoffelijke gedaante. Die eet. Die eet ook stoffelijk vlees van dit offer. Daar gaat het over. Een ziel is gewoon de stoffelijke mens. En niet de onstoffelijke mens, want dat is ruach. Ziet u? Nou, dan gaan we weer verder. Leviticus 7 vers 20, waar het woord ziel twee keer voorkomt, er staat, doch als een ziel het vlees van het dankoffer, het welk des Heer is gegeten zal hebben, en haar onreinigheid aan haar is, zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Dus de ziel die van dat vlees eet, die zal gedood worden. Waar het volgt dat de ziel vlees kan eten en de ziel kan dus ook sterven. Dus het hele verhaal van die onsterfelijke ziel, dat moet u maar gewoon vergeten. Dat is onzin. Dat is een verhaal wat niet gaat over ziel, maar gaat over geest. Maar men is heel veel de betekenis van de woorden kwijtgeraakt. Nou, en dan gaan we naar vers 21. Want daar staat, en wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben. En dan het laatste deel van het vers. Zo zal die ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Dus die ziel zal uitgeroeid worden. Vers 25 staat dat ook. Halverwege het vers. Die ziel die het gegeten zal hebben, zal uit haar volken uitgeroeid worden. En dan vers 27. Alle ziel die enig bloed eten zal, die zal uit haar volken uitgeroeid worden. Dan heb je weer, een ziel eet en een ziel wordt uitgeroeid. Precies dezelfde gedachte. Dus niet een vergissing, niet een misinterpretatie van een vers, niet een ongelukkige formulering, maar het wordt vele malen herhaald, zodat er van ons geen enkele twijfel overblijft. En daar gaat het maar om. Nou, noem ik nog, dan sla ik maar weer eens wat over. Leviticus 19 vers 8. Einde van het vers, er staat, daarom zal dezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Dat was Leviticus 19 vers 8. En in deze versen worden in het algemeen gesproken over dat een ziel sterven kan en ter dood gebracht zal worden. Dus heeft de mens een onsterfelijke ziel, er was geen denken aan. Hij heeft een zeer kwetsbare ziel en hij hoeft maar te zondigen en hij sterft. Zo zit het eigenlijk. He? En dat wordt ook bevestigd nog sterker, het wordt nog sterker gezegd in een serie schriftplaatsen die ik nou eerst zal noemen, schriftplaatsen waarin inderdaad letterlijk over dode zielen gesproken wordt. En dan zijn we benieuwd hoe die eruit zien, maar ik kan u zeggen, niet al te fris. Dat is Leviticus 19, nee, dat is heel concreet, gewoon zoals het is. Leviticus 19 vers 28. Ik weet uit mijn hoofd niet helemaal precies wat er staat, maar er staat in ieder geval in onze vertaling in vers 28 van Leviticus 19. Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, enzovoorts. Nou, die snijding in uw vlees, daar zullen we het verder niet over hebben, maar er wordt gesproken over een dood lichaam. Maar ik heb u al gezegd, er bestaat geen woord voor lichaam in het Hebreeuws. En het woord lichaam hier is dan ook de vertaling van nefesh. En het zou dus vertaald moeten worden met ziel. Er staat, gij zult om geen dode ziel. Geen insnijding maken in uw vlees. Hè? Of gij zult om een dode ziel geen insnijding maken in uw vlees. Het gaat om een dode ziel. Maar wij weten allemaal, wanneer we dit vers lezen, dat het gaat om een lijk. Een dood lichaam. Natuurlijk, de vertalers hebben dat verklaard. En hebben zich daarmee meteen ontdaan van een woord waar ze toch mee in de problemen komen. Maar de verklaring is wel goed, maar de vertaling niet. Het gaat inderdaad om een dode ziel. En een dode ziel blijkt gewoon een lijk te zijn. Dus inderdaad een lichaam.
De zielen van de dood zijn dus ook lijk
gevonden. In wezen wel, ja. Maar waar het dus om gaat, is dat het Hebreeuws geen apart woord heeft voor lichaam. Omdat het woord wat wij vertalen met ziel de aanduiding is van het lichaam. Begrijpt u wat er aan de hand is? Men heeft van het woord ziel geest gemaakt via het Grieks en via het Nederlands. Terwijl het in wezen de aanduiding is van het lichaam. Dat is er gebeurd. Vandaar dat wij nu geest en ziel door elkaar gooien. We denken dat het hetzelfde is. Maar dat is een misverstand. Lichaam en ziel, dat is hetzelfde. Daar is in de praktijk geen verschil tussen. En dat blijkt hier wel. Want dat geldt zelfs als over dode lichamen gesproken wordt. Zelfs dan heten ze nog ziel. Vandaar dat ik ook inderdaad nooit gezegd kan hebben dat de ziel het lichaam verlaat. Want dat is niet zo. De ziel is het lichaam. En het lichaam is de ziel. En hier is sprake van lijken en die worden nog als ziel aangeduid. Dus je kunt niet zeggen het zijn ontzielde lichamen. Dat is een uitdrukking die niet bestaat. Lijken zijn ontgeeste lichamen, om zo te zeggen. Daar is de geest van geweken. Zie, niet de ziel, want het is nog steeds de ziel. Ja, ja. Maar ik ga eerst maar door. Er zijn natuurlijk nog vragen over, maar ik ga eerst gewoon door. Dat is veel beter. We gaan naar bijvoorbeeld Leviticus 21, vers 1. Daar staat, daarna zeide de Heere tot Mozes, spreek tot de priesters, de zonen van Aaron, en zegt tot hen, over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Maar er staat niet dode, er staat alleen maar ziel. En dat is een heel sterke. He? Want er wordt alleen ziel genoemd, er wordt niet eens gezegd dat hij dood is, maar we worden geacht vanzelfsprekend te begrijpen dat hij dood is, uit het verband van het vers. En dan staat er dus, over een ziel zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Uit het verband blijkt dat het inderdaad gaat om een dode ziel. Om een dood lichaam dus. En daarom hebben de vertalers het ook zo vertaald. Maar nogmaals, dat is geen vertaling, dat is een verklaring. Dat mag dus helemaal niet eigenlijk, hè? Nee, ik bedoel, je moet goed het onderscheid wezen tussen vertalen en verklaren. Ik weet dat het moeilijk is, hoor. Ik weet dat het niet mogelijk is om te vertalen zonder daarbij te verklaren. Dat weet ik wel. Maar hier is men veel te ver gegaan in het verklaren. Men had gewoon consequent kunnen vertalen met ziel. Over een ziel zal een priester zich niet verontreinigen. En dan had je altijd nog in de kantlijnen kunnen zetten dat het kennelijk een dode ziel is. Maar dan nog een ziel. Maar hier heeft men ziel vertaald met dode. Nou, dat is heel wat anders dan de geest van iemand, hè? Want geest is juist per definitie leven. Nou, gaan we verder naar vers 11 van ditzelfde hoofdstuk. Daar staat, hij zal ook bij geen dode lichamen komen. Wel, dat is weer de vertaling natuurlijk, of de verklaring natuurlijk. Want letterlijk staat er, hij zal ook bij geen zielen der doden komen. Zielen der doden. Maar ook deze tweede naamval betekent gewoon namelijk. En dus, hij zal ook bij geen zielen, namelijk doden, komen. Dat betekent het dan. Ja, ik kan niet... Ik zal me niet weer die genitivus gaan uitleggen, maar zo zit het nou eenmaal. Zielen der doden wil zeggen zielen, namelijk doden. En uit het verband blijkt dat duidelijk genoeg. Men heeft het alleen vertaald met dode lichamen. En zo ziet u dat hiermee, met deze verklaring, eigenlijk de vertalers zelf toegeven dat dit woord nefesh en de ziel feitelijk betekent lichaam. Ze hebben het alleen door de vertaling voor ons verborgen. Maar nou we erachter kijken, blijkt dat zij het dus met ons eens zijn. Ik hoop dat u dat in de gaten hebt. Ze onderschrijven wat ik nu zeg. Namelijk dat een ziel niks anders is dan een lichaam. Namelijk de mens in zijn aardse verschijning, laat ik dat goed zeggen. een lichaam, namelijk de mens in zijn aardse verschijning, zoals hij hier op aarde leeft. Wat begrijpt u? Maar goed, een mens die naar de hemel gaat, heet geest. Dat is echt zo. Een opstandingslichaam heet geest, 1 Korinthe 15. Een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid, een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Dat gaat naar de hemel, daar in 1 Korinthe 15. Maar een mens die naar het dodenrijk gaat, heet ook geest. Geesten in de gevangenis heet dat, hè, in Petersbrieven. Ja, in het dodenrijk heet het ook geest. Dat wil zeggen dat het woord ziel voorbehouden blijft aan de mens in zijn stoffelijke verschijning hier in zijn leven op aarde. En leven, dan beperk ik het nog te veel, in zijn verschijning hier op aarde, want zelfs zijn lijk heet dan nog ziel. Er werd hier net even hiervoor gevraagd over naar de zielen onder het altaar uit Openbaring 6. En zij worden daar zielen, ze zijn dood, maar ze worden zielen genoemd. Dat is een beetje eigenaardig, maar het wordt dan zo genoemd omdat ze weer opgewekt zullen worden. En gewoon weer op aarde in een oude lichaam zouden verschijnen. Maar normaal gesproken is het zo dat mensen die overlijden en in de hemel zijn, heten geest. Of ze zijn in het dodenrijk, ze heten ook geest. Maar als ze op aarde zijn, zijn ze ook geest. Maar aan de buitenkant, in hun verschijning, hier op aarde, zijn ze ziel. Dus ziel is uitdrukkelijk de zienlijke mens. Ik weet dat de grens wat moeilijk is, maar dat heb ik al gezegd. Hè? De grens tussen zienlijk en onzienlijk. Maar ziel is uitdrukkelijk de zienlijke mens. En ruach, geest dus, is de onzienlijke mens. En neshama, dat is het levend beginsel wat hij van God ontvangen heeft. En wat eigenlijk van God blijft ook. Dus de mens zelf is geest en ziel, namelijk onzienlijk en zienlijk. En daar is het hele verhaal mee verteld eigenlijk. Maar goed, ik ga nog verder. Want ik was in, waar was ik? Leviticus 22? Ja. Daar staat in vers 3, achter in het vers, daar staat diezelfde ziel, mens, hebben de vertalers gezet. Maar er staat nefesh. Diezelfde ziel zal voor mijn aangezicht uitgeroeid worden. En daarna volgt vers 4, waar staat niemand van het zaad van Aaron die melaats is of een vloed heeft, zal van die heilige dingen eten totdat hij rein is, mitschades die iets aanroert dat onrein is van een ziel. En hier heeft men het woord ziel vertaald met dood lichaam. Dus weer met lijk. Maar weet u, God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. En wat heb je dan?
Een lichaam.
Is allemaal goed. Ik wou nog een woord horen. Een lijk. God formeerde de mens uit het stof. Nee, ja, ik zeg het niet duidelijk genoeg. Ik bedoel echt niet verder te lezen dan dit. God formeerde de mens uit de stof der aardbodem. En voordat hij de geest namelijk leven in hem blies, was het in strikt genomen een lijk. Behalve wanneer wij een lijk definiëren als een lichaam waarvan de geest geweken is. Ik had bijna gezegd ontzield lichaam, maar dat kan niet, hè. Wanneer we een lijk zien als het eindresultaat, dan kan het niet. Maar als we zien een lijk als een lichaam waarin geen leven is, wel, dat is wat oorspronkelijk ontstond. En daarin blies God neshama en toen werd het een levende ziel. En dat betekent dat het daarvoor ook al een ziel was. En als het leven weer verdwijnt, dan is het nog steeds ziel, maar dan weer een dode ziel. En over dode zielen wordt hier gesproken. En als uit het verband sowieso wel blijkt dat die ziel dood is, staat er alleen maar ziel. Hoewel het om een dood lichaam gaat. Begrijpt u? Maar de vertalers hebben grote problemen gehad omdat er geen goede Nederlandse woorden zijn die begrippen dekken. De verwarring is ontstaan via het Grieks. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, wat zal ik nog noemen? Er is nog één belangrijk hoofdstuk. Twee zijn er eigenlijk die ik daar in dat verband wil aanhalen. Dat is nummerie 5. Nummerie 5. Vers 2, waar staat, gebied de kinderen Israëls dat zij uit het leger wegzenden alle melaatsen en alle vloeienden en allen die onrein zijn van een ziel. Van een dode, zeggen ze dus. Maar je moet eens kijken wat een rare manier van zeggen. Als je een beetje gevoel hebt voor die associatie, dan blijkt dat een ziel een heel lelijk ding is in dit vers. Want er moet weggezonden worden alle melaatsen, alle vloeienden, alle die onrein zijn van een ziel. Het gaat dus om ziekte, het gaat om de werking van het verderf, het gaat om de werking van de zonde, het gaat om allerlei kwalen en die worden in verband gebracht met ziel. Dus het is zo best gesteld met de ziel, zal ik maar zeggen. Het eigenaardig is, hoewel het uitdrukkelijk een dode ziel is, want dat blijkt nu eenmaal, wordt dood niet genoemd omdat het zo vanzelfsprekend is. En als je langzamerhand eraan wendt dat de ziel niet onsterfelijk, maar sterfelijk is, zou je er nu aan moeten wennen dat van een ziel heel gewoon is dat die sterft. Dat is namelijk altijd wat zielen overkomt. Ja, en vandaar dat het niet eens uitdrukkelijk erbij hoeft gezegd te worden dat hij dood is, want normaal gesproken gaat hij sowieso dood. Ja, ik weet dat men dat gewoon zo niet zegt, maar hoe moet je dat dan zeggen, hè? We praten meestal maar omheen, maar zo is het toch. Ziel is namelijk de aanduiding van de oude mens, de natuurlijke mens, de mens in Adam. Ander woord, zondaar. De ziel is een zondaar, jazeker. De ziel die zonder zal sterven. De ziel is de aanduiding van de oude mens. En dat is ook de strekking van het vers uit Hebreeën 4, wat we daar straks lazen. Gods woord maakt scheiding tussen ziel en geest, alleen is het zo dat in dat verband, dat daar in Hebreeën 4 uitdrukkelijk scheiding gemaakt wordt tussen ziel, namelijk de oude mens, en geest, namelijk de wedergeboren mens, de nieuwe mens dus. Want ziel is gewoon de aanduiding van de zondaar. Er is niet veel goeds te vertellen dus over een ziel, daar komt het op neer. Hè? Want verlossing was immers in de geest, weet u. Geest en verlossing, uit Esther 4 was dat, ja. Ik ga weer verder. Hetzelfde hoofdstuk, we waren in vers 2. Dan ga ik naar nummer 6, vers 6. Daar staat over de Nazireër. Daar staat, al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot geen dode ziel gaan. Of zal hij niet tot een dode ziel gaan. En ze hebben het vertaald met tot het lichaam eens doden niet gaan. Maar er staat uitgebreid een dode ziel. En u ziet, men heeft het woord ziel gewoon uit de vertaling weggelaten. Het is dat probleemwoord, hè. Van hen die geloven in onsterfelijke ziel. Die kunnen zoiets niet vertalen. Laten dat woord dan maar weg. Dan zijn we een probleem armer, hè. Maar goed, het staat er dus wel. Een dode ziel. En dat geldt ook voor vers 11. 6 vers 11. De priester nu zal één bereiden ten zondoffer en één ten brandoffer en zal voor hem verzoening doen van dat hij aan de ziel gezondigd heeft. Het is dan vertaald met dat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft. Maar er staat gewoon ziel en niet eens dat hij dood is. Nou, dan heb ik nog een paar versen uit nummer 9. We hebben er natuurlijk al lang genoeg, hoor. Maar goed. Er staat in nummer 9, vers 6. Toen waren er lieden geweest die over de ziel eens mensen onrein waren. Vertaald met die over het dode lichaam eens mensen onrein waren. Zodat je maar weer ziet, de ziel kan inderdaad gewoon zijn het dode lichaam. Of een lijk. Dat geldt voor vers 7, dan wordt het herhaald. En diezelfde lieden zeiden tot hem, wij zijn onrein over de ziel eens mensen. En dan in vers 10. Wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een ziel onrein of op een verre weg zal zijn, hij zal dan nog de Heer het paas gehouden, namelijk in de tweede maand. En dan vers 13. Zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Nou, ik dacht dat dat langzamerhand wel genoeg was. Komt veel vaker voor. Maar ik dacht dat we langzamerhand weten dat de ziel de aanduiding is van de sterfelijke mens. En de mens die ook inderdaad blijkt te sterven. En het is zelfs een aanduiding van de inmiddels gestorven mens. En het leven van de ziel schuilt hem in de neshama die God in de ziel blies. Want de ziel is niks anders dan de materie waaruit God de mens formeert. Het betekent dus gewoon, laat ik het dan heel zwart-wit zeggen, de ziel is dus stoffelijk en daarom is de ziel gewoon het lichaam. En dat is in de Bijbel zo en dat blijft zo. Dat het in de Griekse taal anders is, daar hebben we niets mee te maken. Bijbelstudie is geen studie van de Griekse taal. En dat het in het Nederlands anders is, daar hebben we al helemaal niks mee te maken. We moeten gewoon leren om de Bijbelse begrippen in te vullen in onze, in de Nederlandse woorden die wij daar nou eenmaal voor moeten gebruiken. Zo zit het. En de verwarring is ontstaan, nogmaals, via het Grieks. Dat is het verhaal. Ziel is vertaald met psyche, maar psyche heeft in het Grieks een beetje de betekenis ook van het leven van de mens, ook het geheimzinnige van de mens enzovoort, het onkenbare van de mens. Maar dat is niet de betekenis van het Hebreeuwse woord voor ziel, namelijk nefesh. En vandaar dat de verwarring ontstaan is, de afwijking is via de vertalingen steeds groter geworden, zodat we zelfs een heel woord verschoven zijn als het ware, want daar komt het op neer. Je zou bijna zeggen, ik mag het eigenlijk niet zeggen, want het werkt verwarrend, maar je zou bijna zeggen dat geest, het Nederlandse woord geest, overeenkomt met neshama, dat het Nederlandse woord ziel overeenkomt met ruach, zodat ze beide aanduidingen zijn van onzienlijke dingen, en dat het woord lichaam overeenkomt met het Hebreeuwse nefesh, en dan zijn we weer helemaal thuis. Maar wij kunnen dat onder elkaar wel afspreken, maar het heeft geen enkele zin, want dat weet niemand anders. En daarom werkt het zo niet. Zie? Dus we kunnen maar het beste gewoon dan de Hebreeuwse woorden hanteren. We doen net of het Nederlands is. En dat is veel makkelijker. Ik ken iemand, dat is een Jood, die schrijft ook over Neshema en vertaalt het met ziel. Die schrijft over Neshema en vertaalt het in het Nederlands met ziel. Nou, dan is de verwarring helemaal compleet. Zie? En zo kun je allerlei afspraken maken, wij onderling, maar daarmee kunnen we niet meer met anderen praten. Het helpt dus niks. We kunnen alleen de Hebreeuwse woorden gebruiken, de oorspronkelijke Bijbelse begrippen, en dan eventueel die begrippen dan maar bestuderen, zit niet anders op. En dan omzeilen we het probleem van de vertaling. Dat moeten we dikwijls, en dat hebben de vertalers bij andere gelegenheden ook keurig gedaan. Toen zij in de Bijbel Sittimhout tegenkwamen, hebben ze keurig vertaald met Sittimhout om de eenvoudige reden dat ze niet wisten wat voor houtsoort het was. Want Sittim, dat is niet Nederlands, dat is Hebreeuws. Men heeft het niet vertaald. En toen men een gerub tegenkwam in de Bijbel, zei men, wat is dat nu voor een ding? En men heeft het woord dus maar niet vertaald, want men heeft er geen woord voor. En toen men het woord engel tegenkwam, had men er geen Nederlands woord voor, men heeft het gewoon laten staan. Dat is echt zo. En dat is met veel meer begrippen in de Bijbel gebeurd. De Engelsen bijvoorbeeld, die hebben niet geweten wat baptizo is. Uit het Grieks zal ik maar zeggen, en ze hebben het niet vertaald. En to baptize, dat betekent dan, dat vertalen wij met dopen. Maar zij hebben het maar niet vertaald, ze hebben het maar laten staan. Omdat ze wisten dat er geen goed Engels woord voor was. Dat is ook zo, want het woord dopen betekent niet alleen onderdompelen, betekent ook, heb ik wel eens meer gezegd, de identificatie met elkaar. Dat ze opgaan in elkaar, met elkaar verbonden worden. Dat betekent ook dopen. En de Engelsen hebben dat bij gelegenheid begrepen, ze hebben het niet vertaald en zo hoort het dan ook. En als wij nou, laten wij nou deze begrippen niet vertalen. Neshema laten we gewoon staan. Ruach laten we staan. En nefesh. En dan hebben we tenminste een norm. En dat is de enige norm die er is. Het is niet anders. Bovendien, wanneer we naar andere talen gaan, dan zal blijken dat daar de moeilijkheden vaak nog veel groter zijn. Wij hebben dan nog het geluk dat in het Nederlands woorden bestaan voor onzienlijke dingen. Maar er zijn heel wat talen die wij primitief noemen. Talen waarin helemaal geen woorden zijn voor onzienlijke dingen. En als je dan toch vertalen moet, wel, dan kun je maar één ding doen. Het woord translitereren, dat wil zeggen het gewoon laten staan. Eventueel met schrijven met de letters van een bepaalde taal, maar gewoon het woord zelf laten staan. En dat is dan veruit de beste gewoonte, want zo ontstaan de woorden vanzelf. En bovendien, dat doen wij met een heleboel Engelse woorden die jargon zijn, hè, die behoren bij een bepaald vak. En we hebben er geen Nederlandse woorden voor en we laten ze gewoon staan. We vertalen ze niet meer. En dat is toch ergens wel een goede gewoonte. Het is ook een beetje armoede. Het wijst op de armoede van onze eigen taal natuurlijk, dat is waar. Maar goed, we hebben geen keus. Of we moeten de woorden voor uitvinden of we moeten ze gewoon laten staan. Want bestaande woorden kunnen we niet gebruiken. Nou, dat is het probleem. Nu, moet ik dan op de samenhang tussen deze dingen ingaan, Neshema, Ruach en Nefesh. De manier waarop ze namelijk met elkaar samenhangen. En dan schrijf ik een tekening op bord die ik al eens eerder opgetekend heb. Het is altijd dezelfde tekening namelijk. Het is namelijk zo dat wanneer we van bovenaan beginnen, hebben we primair te maken met Neshama. Ik zal eens een hele vette stip tekenen hier en een streep zo, want dat is Neshama. Neshama moet beschouwd worden als het meest geestelijke, het hoogst geestelijke wat er is, en daarom ook het meest centrale. Want geest is immers de kern, het wezen, en dus het inwendige, het binnenste. En dus kom ik tot deze tekening. Dat is heel eenvoudig. He? En dus, aangezien Neshama het hoogst is, en het dichtst bij God is, zal ik maar zeggen, beschouw ik dat als het middelpunt. En dat betekent het gewoon dat wij daaromheen een cirkel trekken. Voor het gemak neem ik maar een halve dan. He? Een cirkel trekken die wij dan aanduiden als ruach. Dat is dus ook geest. En dan zien we met één oogslag dat de Neshama zich dus bevindt in de ruach. En zo is het ook, want ruach is namelijk het woord voor de mens, zijn wezen, zijn geaardheid, zijn persoonlijkheid, zo u wil. Dus zijn karakter, hè. Maar daarin bevindt zich Neshama, anders zou hij niet leven. En alle gedachten... Eigenlijk moet ik het streven doortrekken. Alle gedachten die zo in de mens omgaan, zal ik maar zeggen, zijn gecentreerd rondom zijn geweten. Rondom de principes die hij in zijn geweten kent. Waarschijnlijk is dat precies hetzelfde als de ideeën van waar Plato het over heeft. De ideeën leer van Plato. Ik heb er weinig verstand van, gelukkig. Ja, je moet er nooit te veel verstand van hebben, zeg ik altijd, want dan word je weer afgeleid. Hè? Je moet precies even weten waar het over gaat. De gedachte is dat het een gedachte is. Juist, dat is het eigenlijk. Dat, inderdaad. Plato leerde dan dat er bepaalde grondbegrippen zijn die de mens kent. Hij weet dat die grondbegrippen er bestaan als principe, maar hij kan ze niet definiëren. Hij kan ze alleen omschrijven. Hij kan alleen mee omgaan. Hij zegt bijvoorbeeld, liefde, we hebben er allemaal een idee over, maar we kunnen niet zeggen wat het is. We kunnen het wel omschrijven en dus kunnen we jaren mee bezig zijn en elke dag een cartoon in de krant. Liefde is dit of dat of zo, maar wat is het nou echt? Wat is het wezen? Dat weten we niet. Het idee kunnen we niet pakken, maar de uitwerkingen van wel. Wat is recht? Of rechtvaardigheid, wat is dat? Ja, je bent een knappe wijsgeer als je dat onder woorden kunt brengen. Maar we kunnen er wel voorbeelden van geven. Naar onze interpretatie. Nou, dat is het verhaal. We kennen de principes wel. Principes als goed en kwaad, zal ik maar zeggen. We weten dat ze er zijn. En dat zit vast in die Neshama. Maar we werken ze uit in onze gedachten. In ons denken, in ons handelen enzovoorts. En daardoor komen ze ook vervolgens tot uitdrukking in ons leven. Maar dat is het principe. Dus dat beweegt allemaal, zeg maar. Dat is die ruach. Dat is die ruach die tot ontwikkeling komt. Die tot ontwikkeling komt doordat wij bijvoorbeeld studeren. Dat is de ene kant. Je kunt ook zeggen, het komt tot ontwikkeling doordat wij levenservaring opdoen. Dat is precies hetzelfde hoor. Daardoor wordt onze persoonlijkheid gevormd. En het belang van het onderwijs, het is leuk om dat nou even te vertellen. Het belang van het onderwijs is ook dat door onderwijs niet men een goed beroep kan uitoefenen en veel geld verdienen later. Maar het belang van onderwijs is dat de persoonlijkheid daardoor gevormd wordt. Dat is niet alleen maar dat je ergens een vakje hebt in je leven of in je lichaam waar je bepaalde informatie wegduwt die je nog eens van pas kan komen. Zo van een voorraadschuur, een magazijn of zoiets, waar je la open trekt. Hè. Maar het is de vorming van de persoon. Of van de persoon, ik mag het woord niet gebruiken, zei ik. Hè. Het is de vorming van het wezen, van iemands aard, van iemands natuur. Van zijn persoonlijkheid dan, om het zo te zeggen. Dat is het belang van alle informatie die we tot ons nemen. Speciaal is dat dus het belang en eigenlijk oorspronkelijk ook het doel van onderwijs. Ik geloof dat het tegenwoordig niet meer zo is, maar vroeger was dat nog zo. Hè? Toen mensen moesten studeren niet om een goede baan te krijgen, want het hoefde niet, want pa was toch al rijk, zal ik maar zeggen. Maar de kinderen moesten studeren opdat zij gevormd zouden worden. Dat was een opvoeding. De vorming van hun wezen. Tegenwoordig is dat er niet meer bij. Tegenwoordig leert men dat mensen al van tevoren gevormd zijn en dat we vooral hen de ruimte moeten geven opdat ze die vorm ook inderdaad zouden kunnen manifesteren. Maar dat is een groot misverstand, hè? Het was niet als kritiek bedoeld, Emily. Nee. Maar ik hoop dat u het verschil inziet. niet een kind wordt geboren compleet en wel, het moet alleen nog blijken en daarvoor moet het ruimte ontvangen, maar het is andersom. Er zit alleen die nestje maar in, er zijn bepaalde principes, kennen ze, en die gaan ze meteen onderzoeken. Wat kinderen doen is meteen onderzoeken wat goed en wat kwaad is. Hoe ver ze kunnen gaan. Wat nog net wel mag en wat kennelijk niet meer, omdat ze een tik over de vingers krijgen. En dat willen ze weten. En dan kunnen ze het wel uitleggen, maar dat begrijpen ze niet. Want hun begripsinvulling komt tot stand gewoon proefondervindelijk. Nou, zo werkt dat. En daar is het ook voor. En daarom staat er in de Bijbel, wie zijn kinderen lief heeft, die kastijdt ze. En kastijden in de Bijbel betekent gewoon opvoeden, hoor. En 300 jaar geleden, sommige mensen denken dat kastijden hetzelfde is als martelen, maar dat is niet zo. Hè? Nee, dat is niet zo. Maar het heeft er iets mee te maken. Wie zijn kinderen lief heeft, die voedt ze op. Dat is het beste wat je voor ze doen kunt. Alleen, al is het, dan moet ik erbij zeggen, al is het dan misschien erg vermoeiend. En misschien niet vermoeiend, maar dan toch op zijn minst hinderlijk. Voor beide, ja, voor de ouders en voor de kinderen, inderdaad. Goed, nou kan die dus wel weer even. Wat ik aan het vertellen was, is dat de ruach dus te maken heeft met het denken. En met de belevingswereld van de mensen. Dat is zijn wezen. En pas daarna krijgen we daaromheen wat de Bijbel dan noemt nefesh. Maar dat is de uiterlijke mens. Dat wil zeggen, al die beweging die ik net aanduidde van die dynamische ruach. Dat zijn innerlijke bewegingen, zo heet dat in de Bijbel. Innerlijke bewegingen. In de Statenvertaling komt die uitdrukking voor. En het zit namelijk in de mens, want het uiterlijk, dat is inderdaad nefesh, oftewel ziel, en wij noemen dat gewoonlijk lichaam. Maar het is de stoffelijke mens. Dat betekent dat de onzienlijke dingen worden geacht in de zienlijke te zijn. Zodat de ruach is in de nefesh en de neshima is weer in de ruach. Dat is het verhaal. En nou komt meteen iets heel belangrijks in dit verband. Dat betekent dat wanneer men wil spreken over Neshama, kan men in plaats van Neshama Ruach noemen. Want Neshama is in de Ruach. Zo noem je de Ruach, noem je de Neshama ook, want die zit daarin. Die maakt daar deel van uit. Het is inclusief. Hij zit daarin opgesloten als het ware. En hetzelfde geldt voor ziel. Je kunt zeggen, je kunt spreken over de ziel, terwijl je de geest bedoelt. En als in zijn vers staat, mijn geest doet zus en mijn ziel doet zo, dan is dat precies hetzelfde betekent, ik doe het. Het maakt geen verschil, want als je spreekt over de ziel, wel, dan zit de geest daarin. Dat is de ene kant van het verhaal, nou ik van buiten naar binnen geredeneerd. Als je het over nefes hebt, heb je dus ook over ruach en neshima. Het zit erin, ik zeg toch, de ziel is de mens en de mens is een geheel. Er staat hier losse stukken, het hoort er allemaal bij. Maar andersom is het ook waar, maar dat is een taalkundig verschijnsel. Dat is namelijk dat een deel genoemd wordt voor het geheel. Ik heb het vandaag al eens aangehaald. Passepartoutum zeggen de Latinisten, hè. Een deel wordt genoemd voor het geheel. Dat wil zeggen, men noemt de neshima, men bedoelt de hele mens. Men noemt, ik zei het al, de kiel van een schip, maar men bedoelt het hele schip. En men zegt neus en bedoelt de hele mens. Dat kan dus ook, maar dat is een taalkundig verschijnsel. En maar dit taalkundige verschijnsel moeten we wel in de gaten hebben, omdat het anders ons beeld, onze voorstelling van deze dingen verward. Het is dus mogelijk dat het ene genoemd wordt, terwijl het andere bedoeld wordt, maar het zal uit het verband blijken, en dan zeg ik er meteen bij, en als het niet uit het verband blijkt, dan maakt het ook niks uit. Sunek Dosh, of zoiets. Hoe je het uitspreekt, weet ik nooit, want ik leer het uit de boeken, dus niemand zegt mij hoe je het uitspreekt. Maar zo'n stijlfiguur heet. Zo. Mooi. Dan weet u dat ook weer, ja. En anders heb ik nog wat moois voor u. Dat is zo'n dikke pil. Dat is ongelooflijk, die is dikker dan de Bijbel zelf. Een boek over de stijlfiguren in de Bijbel. En dan worden ze alleen maar opgesomd. Dan heb je enige honderden verschillende stijlfiguren met voorbeelden ervan waar ze in de Bijbel staan.
Dat is van dokter Boulanger. Ja. Mag ik niet zeggen, maar dat doe ik dus maar even. Want dat heeft die man geschreven. Dat vind ik een bijzonder knap stuk werk. Hè? Het is het meest ondergewaardeerde stuk werk wat hij geleverd heeft, denk ik wel eens. Maar het is bijzonder leerrijk om te zien hoe taal gebruikt wordt. Mensen hebben tegenwoordig heel weinig begrip van stijlfiguren. Van hoe men met een taal omspringt. Men zegt, je moet het letterlijk nemen. Ja, maar wat een onzin. En een groot deel van onze taal, zeker van de Nederlandse taal, wordt nooit letterlijk bedoeld. Helemaal nooit. Dus echt waar. Omdat het stijlfiguren zijn. Nou, daar gaat het nou maar om. Hè? Dus dit is, het kan dus zijn dat de ene genoemde en de ander bedoelt mijn ziel, en maar dat betekent ziel en geest, en dus en roer en Neshima. En andersom, Neshima wordt genoemd als aanduiding van het leven van de mens, het meest wezenlijke, het diepste, het inwendigste van de mens, maar daarbij wordt dus de hele mens betrokken. Want het inwendige van die mens is er niet als die mens er niet is. Zoals een kiel het wezenlijke is van een schip en een neus het wezenlijke is voor een mens. Maar als je geen neus heeft, kan hij niet ademen. Als je niet ademt, leeft hij niet, dan heb je helemaal geen mens. Dat is het gedachte. En daarom voor een mens reken je een neus of je rekent een hoofd. Om diezelfde reden. Je noemt het meest wezenlijke deel van iets en daarmee wordt het geheel aangeduid. Dus een heel normale aangelegenheid. Nou, dat is wat in de Bijbel voorkomt. En we zien dan inderdaad een drieledigheid van de mens. Nou, niet ledig, maar vol, maar een drievoudigheid van de mens dan. Waarbij twee dingen geest zijn, die horen bij elkaar. Ze zijn onzienlijk en in het Nederlands hebben we er ook maar één woord voor, namelijk geest. Want zo is het nou eenmaal. En we hebben aan de andere kant hebben we de nefesh, dat is dan de zienlijke mens hier in zijn aardse verschijning. Nou, dat is feitelijk het hele verhaal. Wat u hierna gewoon moet doen, is gewoon elke keer als je een van die woorden in de Bijbel tegenkomt, er even bij pauzeren en even kijken wat er precies staat. En dan zal blijken dat u er altijd mee uitkomt. En toen was de volgende vraag, die zult u nu misschien niet meteen hebben, maar ik noem nu vragen die in het verleden altijd gesteld werden. Vragen van, en nou gaat de mens dood? En waar gaat dan de Neshima naartoe en waar gaat de Ruach naartoe en waar gaat de Nefesh naartoe? En sommigen vragen dan ook nog, waar gaat het lichaam naartoe? He? En dan willen ze dat graag weten, maar ik heb er ook al mee gedaan natuurlijk, maar ik heb me er later erg over verbaasd. Want wat is de zin van het beantwoorden van deze vragen? Wat voor zin heeft dat? Wat maakt dat uit? Denkt u nou echt dat de mens in stukken in de eeuwigheid of in de dode vader ook aankomt? Zo, want het ene deel gaat hier naartoe, het andere gaat daar naartoe. Zoals bij de post, weet je wel. Uitgesorteerd wordt op verschillende uitgangen, heet dat. Op postcode. Zo werkt dat niet, hoor. Dat leidt ook tot niks. Pas als wij denken dat de mens uit onderscheidende delen is samengesteld, dan denken we ook dat hij weer uiteenvalt in stukken en dan willen we weten waar die stukken naartoe gaan, waar de losse onderdelen verkrijgbaar zijn. maar zo ligt dat dus niet. De mens is geest en die geest gaat naar het hiernamaals. Wat dat ook is, dat doet er nou niet toe, bovendien heeft met ons onderwerp eigenlijk niks te maken. De mens is eigenlijk geest, want dat is het wezenlijke van de mens. Nefesh of ziel is feitelijk zijn tijdelijke verschijningsvorm, of zo u wilt zijn verpakking, terwijl hij hier in de wereld is. En hij legt dat af. De ziel, in de zin van alleen de buitenkant, want ziel is soms ook alles wat erin zit, hè? Maar de ziel in de zin van alleen de buitenkant, die is alleen maar hier op aarde en die wordt genoemd een omhulling, een kleed, een tent, een huis. En als er geest van God in woont, heet het natuurlijk prompt een tempel. Eenvoudig, hè? Ja. Maar het is allemaal tijdelijk. En zelfs de tempel werd ooit verbrand. Want dat gaat ook nog voorbij. Nou, dat is nou maar het hele verhaal. Waar gaat de ziel naartoe is hetzelfde als waar gaat het lichaam naartoe. En dat is heel eenvoudig. Waar kwam het vandaan? Vragen we eerst. Maar als we vragen waar het naartoe gaat, moeten we eerst weten waar het vandaan kwam. Het kwam uit de aarde en keert tot de aarde weder. Of het was stof en keert tot stof weder. Er is niks moeilijks aan. Deze functie vervult, was een tijdelijke functie en het verdwijnt. Dus precies hier met dit gebouw, zoals gemaakt van bakstenen. Dat maken ze van klei. De scheppers op bij de oever van de een of andere rivier of zo, geloof ik. Sommigen weten dan precies, die zien precies bij welke rivier het geweest moet zijn. En op een paar kilometer nauwkeurig kunnen ze dan zien waar het geraamd is. Ik zie ze aan de kleuren en de samenstelling van de steen. Daar heb ik geen verstand van, maar in ieder geval, het is uit de aardbodem. En als dit gebouw zijn functie vervuld heeft, dan wordt het gewoon weer puin. En dan wordt het gewoon weer leem of klei of hoe heet het maar. Dan valt het weer uit elkaar. En zo is het met ons huis, namelijk ons lichaam ook. Het vervult een tijd lang zijn functie. Hoe lang dacht u?
Zolang je leeft.
Ja, hè? Dat denken wij dan, hè? Maar toch is het niet helemaal waar. U geeft niet dus een goed antwoord, hoor. Het is eigenlijk het beste antwoord wat er is. Maar ze hebben mij wijsgemaakt dat alle cellen van een mens binnen 7 jaar vervangen worden. Omdat ze dan hun functie vervuld hebben. Ze worden afgebroken, er komen nieuwe cellen voor in de plaats. Zodat het menselijk lichaam zichzelf eens in de 7 jaar, merkwaardige 7 jaar, we hadden het zelf kunnen bedenken. Dat de mens eens in de 7 jaar wordt vervangen. Wel, zijn lichaam verandert niet. Hij blijft hetzelfde lichaam, maar de bouwstof wordt vervangen. Dus dat sowieso waar is, dat het allemaal maar tijdelijk is. Al die cellen van ons lichaam zijn allemaal maar tijdelijk. En ze zijn er korter dan wij eigenlijk gedacht hadden. Dat maakt niks uit, het vervult zijn functie. En zolang we er maar aardig in wonen kunnen, zijn we allemaal misschien redelijk tevreden. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want dan zijn we vanavond nog niet klaar natuurlijk. Maar dan gaat het erom, waar gaat het naartoe? Wel, het is niet iets wezenlijks. Het is onze tijdelijke omhulling. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Ik zeg ook niet dat het voor de eeuwigheid niks betekent, want het betekent wel wat voor de eeuwigheid. Maar het neemt niet weg dat het tot de aarde wederkeert. Dat is het principe, en daar hebben we het nu even over. Het heeft zijn functie gevuld, het is uit de aarde geraapt, er zijn bakstenen van gemaakt, zal ik maar zeggen, een huis van gemetseld en het valt in elkaar. Hetzelfde geldt voor een kleed, of het nou van wol is of van linnen, dat maakt niks uit. Maar op een of andere manier wordt het door de aarde voortgebracht, het wordt bewerkt tot een kleed. En als het kleed zijn functie vervuld heeft, en soms zelfs al daarvoor, valt het uit elkaar. En dan keert het weer tot de aarde weder, zo werkt dat nou eenmaal. En dat is wat met het lichaam gebeurt. Nou weet ik, dat zeg ik dan allemaal even nou in het kort, want dit zijn niet wezenlijke vragen hoor. Maar in het kort zeg ik even bij de vraag, maar ja, maar er is toch onderscheid tussen ziel en lichaam, want zegt men, ziel gaat naar het dodenrijk en lichaam gaat naar het graf. Heb je dat ook wel eens gehoord?
Ja.
En ik heb thuis nog een hele lijst liggen van aantekeningen, ik heb ze expres thuis gelaten, waar dan in staat wat het verschil is tussen ziel en lichaam en wat het verschil zou zijn tussen dodenrijk en graf. Tussen Sheol en Keber in het Hebreeuws. Maar eigenaardig, waarom komt niemand op het idee om op te schrijven wat de overeenkomsten zijn? Want die lijst die is aanzienlijk langer. Want het graf is namelijk gewoon onder de aardbodem, in de aarde, beneden het oppervlak van de aarde, dat is het graf. Of het nou een gegraven graf is of een spelonk is, dat maakt niks uit. Het is onder het oppervlak van de aardbodem. En soms loopt het oppervlak van de aardbodem verticaal. Een berghelling of zo, een steile rots, dat maakt niks uit. Maar al wat daaronder verdwijnt, en ook wat verdwijnt onder de zeespiegel, want dat kan ook. Dat heet dodenrijk, maar het heet ook graf. Daar is geen verschil tussen. Graf is de aanduiding van een plaats, een tastbare plaats, waar het tastbare lichaam van een dode naartoe gaat. En vaak heel bewust naartoe gaat. Dat wil zeggen, men begraaft het daar. En men kiest een plek als graf. Maar in het algemeen is het zo, dat al wat onder het oppervlak is van de aarde, of van een berg, of van het water, dat hoort tot het dodenrijk, zodat per definitie het graf onderdeel uitmaakt van het dodenrijk. Daarmee heb ik gezegd wat het verschil is, maar tevens wat de overeenkomst is. En daar gaat het maar om. Want in wezen is er geen verschil. Wij vertrouwen het lichaam toe aan de, wat wij lichaam noemen, vertrouwen wij toe aan de aarde. Maar wij vertrouwen de hele mens toe aan de aarde. Alleen zal blijken dat in het dodenrijk toch echt niet de ziel zich bevindt, zoals sommigen zeggen. Maar wat in het dodenrijk zich bevindt, heet inderdaad geest. Je kunt wel zeggen dat een ziel naar het dodenrijk gaat. Dat staat ook in de Bijbel. Maar als gekeken wordt wat er zich in het dodenrijk bevindt, blijkt dat geest te zijn. En dat komt omdat als Van Ziel gezegd wordt dat hij naar het dodenrijk gaat, gaat het over de gehele mens. Namelijk zijn zienlijke en onzienlijke eigenschappen, zal ik dan maar zeggen. En de onzienlijke, dat heet geest. En dat is inderdaad wat we later in het dodenrijk vinden, ook in de Bijbel. En het lichaam gaat in het graf, maar dat maakt ook onderdeel uit van het dodenrijk. Zij het dan dat het meer behoort tot de zienlijke dingen. Maar verder is er geen fundamenteel verschil. Want de beschrijving van de plaats is verder hetzelfde. En daar gaat het nou maar om.
Dus onze geest gaat naar het dodenrijk.
Dat heet geest. Nou, ik heb niet gezegd dat onze daar naartoe gaat, hoop ik. Maar ja, ik moet even goed. Nee, ik moet even goed opletten, want.
Voor de opname ligt.
Ja, ja. Nou, min of meer. Ik zal u wat anders vertellen. De geest van een overledene gaat of naar het dodenrijk of naar de hemel. Normaal naar het dodenrijk, vandaar ik dat steeds genoemd heb. Er is één uitzondering, dat is dat de geest van een overledene naar de hemel gaat. Dat geldt alleen voor de gelovigen sinds de opstanding van Christus en tot aan de wederkomst. Want de gelovigen daarna die overlijden gaan niet naar de hemel. Dat wil zeggen, doden gaan normaal gesproken naar het dodenrijk. Er is wel verschil tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar niettemin heet het, waar ze ook naartoe gaan, het heet dodenrijk. De uitzondering is de gelovige in deze bedeling, die immers al opgewekt is met Christus. Maar u ziet, het heeft niks meer met dit onderwerp te maken hoor. Maar de gelovige die opgewekt is met Christus, gaat naar de hemel. Dan zeg ik het verkeerd, want hij was daar al. Hij is al in de hemel namelijk. En hij blijft daar gewoon, ook als zijn lichaam, of voor mij wat zijn ziel hier op aarde, overlijdt. En dat is dus de uitzonderingssituatie. Vandaar dat ik nooit gezegd heb, of nooit heb bedoeld te zeggen, dat wij naar het dodenrijk gaan. Maar wat we vinden in het dodenrijk of in de hemel, heet sowieso geest, omdat het voor ons hier onzienlijk is en daarom heet het geest. Maar ik moet er nog wat anders bij. Ja, broeder Rijnstra.
De geest is van God en keert tot God.
Juist. Ja, goed dat u die even aanhaalt. Dat is uit de prediker. Ik begin langzaam aan het haast te maken. Hè. Dat is uit de prediker die dat zegt. De geest is van God en ik keer tot God weder. Dat weet ik, dat klopt. Maar ik moet u meteen bij zeggen dat dit vers vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Omdat men uitgaat van iets plastisch. Een geest van hier is hij. Van hier tot hier, zo hoog, zo breed. Touwtje erom, strikje erom. Takeloog eraan, want die moet omhoog. Weet je wat, iets concreets, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Dan heb ik het voor iedereen duidelijk omschreven wat het is. Hè? Nou, dat is een geest niet. Want als het dat wel was, dan zou je zeggen, nou hij is hier geweest, dat is leuk, en nou gaat hij weg, en nou gaat hij, want staat het, keert tot God. Maar dat is dan hebben we een misverstand, want geest is in de eerste plaats het onzienlijke, en helemaal ook niet plaatsgebonden. Nou, het kan plaatsgebonden zijn, maar het hoeft niet, laat ik het zo zeggen dan. En verder is het zo dat in feite, dat prediker zegt, dat gebeurt met elke geest. Een keer terug tot God. Maar het punt is dat geesten zichzelf over het algemeen onafhankelijk dreigen te maken van God. Dat doen ze namelijk vaak, geesten, hè? Mensen dus bedoel ik gewoon, hè. Die maken zich onafhankelijk van God, snijden zichzelf af van God, willen met hem niks te maken hebben. En wat de prediker zegt is, dat kan wel zo wezen, maar die geest keert toch tot God weder. Met andere woorden, je krijgt toch te maken, hoe dan ook, ooit met je schepper. Want God gaf je die geest en God eist die geest weer op. Maar dat wil niet zeggen dat daar gesproken wordt over dat geest naar een bepaalde plaats toe zou gaan. Maar het wil zeggen dat die geest terugkeert onder de controle van God zelf. En dat is in vele gevallen niet in de hemel, de meeste gevallen trouwens is het niet in de hemel, maar in het dodenrijk. Want het dodenrijk, de Hades, de hel, of hoe het maar vertaald wordt, het dodenrijk wordt genoemd een gevangenis. Maar het is een gevangenis niet waar Satan de scepter zwaait hoor. Dat is de christelijke mythe over de Satan, over de duivel. Zo van als een mens doodgaat zijn er twee mogelijkheden. Als hij keurig katholiek geweest is, gaat hij naar de hemel. Komt Petrus, het verhaal kent u allemaal natuurlijk. Dat hoef ik niet uit te leggen, dat weet u. Dan gaat het allemaal goed. En daar is de Heer in de hemel. En als hij het niet goed heeft opgepast, dan gaat hij naar de hel. En daar staat Satan. zodat we in het hiernamaals twee mogelijkheden hebben. De hemel, waar dan ook, maar de hemel met onder de heerschappij van God. En dus de hel onder de heerschappij van Satan. En dat is een misverstand, een volstrekte onzin ook. Dat is Griekse mythologie namelijk, dat verhaal.
Waar is Peter dan de baas?
Dat zou Petrus graag willen weten, denk ik, hè? Hij was nederig. Hij was niet de baas, hij was vernederd, staat er, hè? Hij was vernederd onder de krachtige hand Gods. Nee, Petrus mocht het nieuwe verbond binden, hè? Hij had de sleutel van het koninkrijk gekregen. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. De gedachte is namelijk dat de geest altijd terugkeert onder de controle van God, maar in de praktijk betekent dat die geest in de gevangenis gaat in afwachting van de rechtszaak. Hij gaat in voorarrest en dat is dan inderdaad in de Hades, in de hel of het dodenrijk of hoe dat maar heet. En daar wacht hij, dan zit hij opgesloten, niet onder de controle van Satan, maar onder de controle van God. En daar wacht hij totdat zijn zaak voorkomt voor de grote witte troon. En dat is dan in de toekomst in principe op de jongste dag. Ik ga maar even van de algemene regel uit. Zie? En daarom staat er, wordt er gesproken over die overzielen, maar over geesten die in de gevangenis zijn. En die wachten daar totdat ze eruit gehaald zullen worden voor het gerecht zullen verschijnen. Zie? Dus het terugkeren van het geest tot God wil niet zeggen dat de mens dus altijd behouden wordt. Dus zo spreekt helemaal niet over behoudenis. Spreekt alleen over het feit dat de mens zich nu wel hier onafhankelijk kan opstellen. Maar dat hij die onafhankelijkheid dan toch kwijtraakt wanneer hij overlijdt. Want dan neemt God zelf de rechten weer op zich. En God zelf beschikt dan over die geest en dus over die mens. En dat is de gedachte van prediken.
Dat is dus bij de onbegaande boek.
Juist, dat is op de jongste dag. Inderdaad, ja. Dat is de algemene waarheid daaromtrent. Maar ik wilde even toe naar een toepassing van het hele verhaal op ons. Ik heb het expres heel lang voor me uitgeschoven, omdat ik ook helemaal niet er uitgebreid op in wil gaan. Dat kan ook niet, maar dat doe ik al bijna elke dag, als het er nou helemaal over gaat. Namelijk het ingaan op de nieuwtestamentische waarheden over gelovigen die naast hun eigen hebben en houden, Neshima, Ruach en Nefesh, ook de geest hebben ontvangen, namelijk de geest van God, de Heilige Geest. Want ik heb zo'n mooie tekening gemaakt van Neshima, Ruach en Nefesh in verband met de mens. Maar ik zou zo'nzelfde tekening kunnen maken, en ik heb het hier al eens gedaan, in verband met God zelf. En dan blijkt dat God ook Ruach heeft, net als de mens. En dat Gods aard en wezen ook tot uitdrukking komt in zijn Ruach. En die Ruach, die geest, die Heilige Geest dus, geeft hij aan een gelovige. Zodat in het lichaam van een gelovige, of in de ziel van een gelovige, zo je wilt, zich ook bevindt geest van God. En de zaak is nu dat de geest van de mens, wel, dat is de identiteit van de mens eigenlijk. En de geest van God is de identiteit van God. Of de geest van de mens is de menselijke natuur. En de geest van God is de goddelijke natuur. En Peter zegt, wel, wij als gelovige mensen zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En dan heb je helemaal de grote verwarring. Want er zijn er zelfs die ooit geleerd hebben dat de mens helemaal geen geest meer heeft. Alles weg. En door de zondeval, dat staat nergens, maar nou ja. En in de plaats daarvan zou de mens dan de geest, de Heilige Geest hebben gekregen. En dan komt hij er weer in, maar nou is het een andere. Wel, dat kan natuurlijk nooit, omdat de Bijbel uitgebreid spreekt over de geest van de mens. Die paar schriftplaatsen die we dan hebben aangehaald over de Ruach, waren allemaal schriftplaatsen over de mens. Een actieve geest van de natuurlijke en de zondige mens. Zodat maar blijkt dat de geest in de zondige mens net zo goed een actieve aangelegenheid is. En die hebben wij dus ook nog. Die is niet weg, of niet dood, of toegeschroeid, of wat voor termen men al heeft genoemd daarvoor. Ik ga er gewoon aan voorbij. Het punt is gewoon dat de complete mens bij zijn wedergeboorte van God de geest van God ontvangt. En dan moet u eens goed. Ja, het is natuurlijk raar om het zo te zeggen. Maar als u hier zo'n hele dag naar mij zit te luisteren, hè, weet u wat u dan ontvangt? Nou, niet moeilijk doen, maar weet u wat u dan ontvangt? Mijn geest. Dat is echt zo. Mijn methode van denken neemt u over. Ik doe het u voor. Ik neem u mee. Enzovoort. Ik leid u door de teksten heen en door het materiaal heen. U gaat denken zoals ik denk. Neem aan dat u er ook voor komt. Ja, ik weet het niet, maar. Hè? Hij moet er ook niet van schrikken. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Er wordt van mensen gezegd dat ze één van geest zijn. En er wordt van de gelovigen gezegd dat ze één van geest zijn. Waarom? Omdat ze op dezelfde wijze leren denken. Uitgaande van dezelfde beginselen, dezelfde principes. Uitgaande dus van hetzelfde geloof. Uitgaande van dezelfde God. En van dezelfde goddelijke waarheid. En op dezelfde manier die dingen verwerkende. En ze worden dan één van geest. En ze hebben dus elkaars geest. En we zijn dan ook inderdaad door één geest. Tot één lichaam, tot één gemeente dus eigenlijk. Gedoopt. Nou, dat is het hele verhaal. En zoals wij mensen onder elkaar één van geest kunnen worden, omdat wij gewoon communiceren, onze gedachten uitwisselen, want dat is het hele verhaal, zo is het ook mogelijk dat wij onze gedachten uitwisselen met God. En daardoor krijgen we deel aan Gods geest. Wel, die geest is een persoonlijkheid, dat is ook zo, maar die komt in ons. En gelukkig is hij ook veel sterker dan wij. En van ons wordt dan ook verwacht dat wij ons denken, nou gebruik ik expres niet het woord geest, maar dat doet Paulus dan ook, hè? Dat wij, van ons wordt verwacht dat wij ons denken, ons gemoed, want nou vermijd ik het woord geest met opzet, dat wij ons gemoed en ons denken aanpassen aan de geest van God. Dat wil zeggen aan het denken en het gemoed van God. Zodat zijn gedachten onze gedachten worden. Dat is bijvoorbeeld ook het streven van de psalmist, psalm 119. Nou, die korte, weet u wel. Die psalm is dat. Hè? Is dat een lange? Nou, die moet ook. Ja, goed. Goed, hè? Ja. Ja, je gaat toch vooruit. Ja. 117 was die korte, hè? En 109 is... Ja, is goed. Nou, gaat er nu om dat de psalmist daar uitgebreid ingaat op dat hij de woorden Gods overdenkt. Dat hij ze overlegt in zijn hart. In de eerste plaats, hij gelooft ze, maar bovendien, hij maakt ze zich eigen. Maar dat betekent gewoon dat hij daardoor vervuld wordt met de geest van God en met het denken van God of met de woorden Gods. Dat is allemaal hetzelfde eigenlijk. Ik weet niet meer, waar heb ik dat het laatst aangehaald? Over geest en woord, dat eigenlijk ook hetzelfde is. De Efezebrief, even snel. De Efezebrief zegt, de geest, daar moeten we mee vervuld worden. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En spreekt onder de kant in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De Colossenzen die zegt hetzelfde, maar zegt dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dat is hetzelfde. Het gaat om het denken, de gezindheid van Christus, dat die onze gezindheid was. Daarom, het zijn niet losse dingen die naast elkaar staan, zodat we zouden vragen welke geest is het nou. Nee, het is juist wat in elkaar groeit. En de bedoeling is dat wij onze gedachten onderwerpen aan de gedachten Gods. En dat wij onze woorden onderwerpen aan de woorden Gods. Nou, dat is wat van de gelovigen gevraagd wordt. Maar het resultaat daarvan is dat wij veranderd worden in ons denken, want ons denken wordt zijn denken. Of andersom, dat weet ik nooit hoe ik het zeggen zal. Hè? Zijn denken wordt ons denken. Maar dat is hetzelfde als zijn geest wordt onze geest. Nou, en dat is ook wat genoemd wordt heiliging of heiligmaking. Want heiligmaking is niks anders dan dat de geest van God groter in ons wordt ten koste van onze eigen geest. Maar het is gewoon de verandering in ons denken. De verwarring bij de apostel Paulus die zegt, ja, ik ben gekruisigd en ik leef. Nou, dat kan natuurlijk niet, want als je gekruisigd bent, ben je dood. En toch zegt hij, ik ben gekruisigd, maar ik leef. En dan zegt hij, toch niet ik. Dat is weer een tegenstelling, want hij zei eerst, ik leef. En nou zegt hij, maar niet ik. Ik leef, maar niet ik. Christus leeft in mij. En dat is nou het hele verhaal. Onze eigen identiteit, om dus een modern woord te gebruiken, een beladen woord te gebruiken. Onze eigen identiteit maakt plaats voor de identiteit van God. Onze eigen natuur maakt plaats voor de goddelijke natuur. Onze eigen geest maakt plaats voor de goddelijke geest. Onze eigen wijsheid, kun je ook als één woord schrijven, maakt plaats voor de goddelijke wijsheid. Ja. En dat is heiligmaking. Zodat we aan het eind van de rit nauwelijks meer weten wie wie is.
Want Paulus zegt, ik leef, maar dat ben ik niet, dat is Christus. En zo is het ook. En als wij voor God komen te staan, wie ziet God dan? Nou, hij is niet blind hoor. Maar hij ziet Christus. Hij ziet ons in Christus, ja. Want het verhaal gaat nog verder. Er zal namelijk blijken dat wanneer wij voor God staan, is onze ziel sowieso weg. Want ziel is de aanduiding van de oude mens die uit de aarde aards is. Nou, dat is er niet meer bij. Want we zijn nieuwe mens geworden. De nieuwe mens is uit de hemel, zegt 1 Korinthe 15. Verder is het zo dat wij hadden onze oude menselijke geest. En we hebben de geest van God ontvangen. Maar die oude menselijke geest is dan ook weg. Ons menselijk denken vervalt daar. Dat was het alleen maar omdat het is nadat wij ons mens zijn hebben afgelegd feitelijk. Althans wat betreft de oude mens. Zodat alleen overblijft de geest die we van God hebben ontvangen. Of laat ik zeggen de geest voor zover we die van God hebben ontvangen. Want in vele gevallen zal het niet veel blijken te zijn. Ja, nee, gewoon omdat er geen sprake was van heiliging. Omdat mensen hun eigen redeneringen altijd meer gewaardeerd hebben, hoger gewaardeerd hebben dan die van God. Dat is heel eenvoudig. Mensen die de geestelijke dingen niet leren verstaan, die zullen daar naakt voor God staan, staat er eigenlijk. Er is weinig wat nog omhult, het is maar heel klein dan, niet meer zo groot, maar veel kleiner, hè? Weet u wel, dat is het. Er is maar nauwelijks iets. Maar het enige wat God ziet dan nog, en wat er dus ook is, is eventueel neshama, het leven wat we oorspronkelijk hebben ontvangen, op grond waarvan men voor God staat, en vervolgens die heilige geest, de goddelijke natuur die wij hebben ontvangen. En het aardige van het verhaal is dat het begon met een ziel geformeerd uit de stof, van de stof der aardbodem. God blies in daar in neshama en daar had je dan de mens. Maar aan het eind van het hele verhaal hou je Christus over. Nou, dat is wedergeboorte. De samenstelling, de hoedanigheid van de mens is compleet veranderd. Dat wat hem hier op aarde kenmerkt is weg. Bestaat echt niet meer. Maar het is de voedingsbodem geweest van het nieuwe leven wat we door God ontvangen hebben. En dat nieuwe leven staat straks voor God. In het verleden heb ik wel eens de vergelijking gemaakt met het ei. Weet je wel, dit is een ei, hè? Een stuk van een ei, hè? Je hebt hier de schil met het eiwit en dan heb je het eierdooier en daar binnenin het vruchtbeginsel. Dat is inderdaad een duidelijk beeld, want zo is het. Die neshama is immers dat vruchtbeginsel. En ik zeg altijd, en waar is het vruchtbeginsel en waar is het dooier, waar is het eiwit als het ei opengaat? Met Pasen bedoel ik? Nee, niet op de ontbijttafel. Nee, niet op de ontbijttafel. Hopelijk niet, tenminste. Hè? Waar is het gebleven? Het is weg. Het enige wat over is, is het nieuwe leven wat zich ontwikkeld heeft ten koste van het oude. Het is verdwenen. Die aardse omhulling, die aardenschaal, dat kalk zal ik maar zeggen, die wordt verbroken. Het is weg, de wasstof en de blijfstof, het is gewoon kalk. Dat zit in bakstenen ook en zo, dat spul is dat. Dat verdwijnt helemaal. En wat erin zat, is, zeg ik altijd bijbels, is verslonden tot overwinning. Dat wil zeggen, dat is door het kuiken opgegeten en zo is het ook. Is verslonden tot overwinning. Het oude is opgegaan ten koste van het, of ten behoeve van het nieuwe. En het nieuwe heeft het oude opgegeven. De oude mens is overgegaan in de nieuwe mens. De oude mens, ook ons lichaam hoort daarbij hoor, is de voedingsbodem geweest voor het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. En vandaar dat Paulus zegt, ik roem niet in mijn kracht, maar in mijn zwakheden. Want het oude moet voorbij. De oude moet de eerste op, zeiden wij vroeger. Ja, dat was toen ik nog kruidenier was. Hè? De oude moet de eerste op. Dat gelooft u niet, maar dat is echt waar hoor. De oude moet de eerste op en zo is het ook. Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, is hij machtig. Nou, dat is het verhaal. Ik vraag me niet, waar blijft het spul? Gelukkig nergens. Het wordt omgezet. Hè? Ja, waar is de rups als de vlinder uitkomt? Die vlinder kruipt uit de huid van de rups. Maar waar is de rups? Weg. Waar blijft die oude menselijke natuur? Gelukkig weet ik het niet. Volgende vraag. Waar blijft de oude aarde? Openbaring 20. In Giethoorn. Ja, dat klopt. Rekenen we half goed. Maar waar blijft de oude aarde? Of de oude schepping, moet ik juist zeggen. Ja, die is er niet meer. Er staat, er is voor haar geen plaats gevonden. Voor haar werd geen plaats meer gevonden. Het was weg. Het was niet meer te vinden. Hij was omgezet in een nieuwe. En dan zeg ik hem weer, verslonden. Opgegeten. Verslonden tot overwinning. Dat is de overwinning. En zo is het met de mens. Je kunt natuurlijk leren hoe de mens in elkaar steekt. Dat is interessant. Maar je kunt er in de praktijk niks mee. Het enige wat je eruit leren moet is dat het sowieso voorbij gaat. En je kunt eruit leren op welke wijze dan toch een nieuwe schepping, een nieuw leven tot stand komt. Dat gaat niet via de ziel. Niet via de oude mens. Niet via het gedrag, niet via werken, dat is al wat de ziel doet, aan de buitenkant zal ik dan maar zeggen. Maar dat gaat via het inwendige met de geest. Vandaar dat de apostel zegt, het gaat niet om vlees primair, het gaat om dat wij met ons gemoed de wet Gods dienen. En vandaar dat de Heer zegt tot Mozes, denk erom, het is niet ver om het te doen, het is dichtbij, het is in je hart en in je mond. Het gaat om de woorden Gods die wij in ons hart aanvaarden. Opdat we ze vervolgens ook weer uit het hart zouden spreken. En daarom, het is in de mond, het is in het hart en in de mond. Dat is het verhaal. Het gaat om over die woorden Gods ontvangen en doorgeven. En dat is wat wij doen. En als morgen nog iemand zegt, Ab ten Hanen, wat is een zondaar? Dan zeg ik, hé, kom eens met wat nieuws. Hè? Wie niet? Maar zegt het dan omdat men vindt dat ik mijn mond moet houden en geen bijbelstudie mag geven. Dat gebeurt allemaal hoor. Maar wat een onzin. Wij zijn allemaal zondaren, maar we worden gerechtvaardigd niet op grond van of we zondigen of niet meer zondigen of wat dan ook. Maar we worden gerechtvaardigd omdat wij met onze geest ons onderwerpen de wet Gods. Dat wij de woorden Gods in ons opnemen en die veranderen ons.
En de apostel zegt, die reinigt zichzelf.
En dat heeft ook een reinigende werking, want nogmaals, waar blijft die oude mens? Weg, die is gereinigd. Nou, dat is wat we al gezien hadden, hier staat het nog eigenlijk, hè, die woorden, in verband met Ruach. Het heeft te maken met rein worden, leeg worden, blank worden. Aan de ene kant is het een holte, maar aan de andere kant is het ook zo dat de inhoud van de natuurlijke mens plaats maakt voor de geestelijke mens, dat wil zeggen voor de geest van Christus. Want daar komt het op neer. En nou kunt u misschien ook die dingen begrijpen uit het Nieuwe Testament, waar staat in Romeinen 8, dat wij den beelden zijn zoons gelijkvormig zouden worden. Dat gaat niet om het uiterlijk, dat we een zwarte baard zouden dragen enzovoorts, en een kromme neus zouden hebben of zo. Dat is het niet. Het gaat niet om dat uiterlijk. Nee. Het beeld van zijn zoon, dat gaat om het inwendige. Om de geest, om de gezindheid van Christus. Om de geest van Christus die in ons was. De term staat trouwens in Romeinen 8. Hè? Die geest van Christus. Want die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toestaan. En doordat we de geest van Christus hebben, worden we veranderd naar het beeld van Christus. En hetzelfde staat ook in 2 Korinthe 3. Daar staat dat we naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wel, niet uitwendig, niet wat het stoffelijke lichaam betreft, maar wat betreft de geestelijke dingen. Dat staat daar allemaal in dat vers, hoor, het laatste vers van 2 Korinthe 3. Het gaat om geestelijke dingen, geest die vrij... Ik heb het vers al genoemd, waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. En dan zegt het volgende vers, wij alle de Heer van aangezicht tot aangezicht aanschouwende en zijn heerlijkheid weerspiegelende, wij worden naar zijn beeld, naar hetzelfde beeld veranderd. Nou, dat is het, wij worden veranderd naar zijn beeld. We worden het beeld van God gelijkvormig. We worden beelddragers Gods. Het zou hoog tijd worden sinds Adam. Wij worden beelddragers Gods. Niet omdat we uiterlijk op hem lijken, want God is niet uiterlijk, God is geest. Als we beelddragers Gods worden, dan worden we ook geest. En dat gaat inderdaad langs de geestelijke weg. En de normale weg is die van het woord van God. De woorden, laten we zeggen deze letters bijvoorbeeld, die als het ware het vervoermiddel zijn, het middel zijn waardoor de geest van God tot ons komt. Zoals mijn geest tot u komt, doordat ik gewoon tot u spreek. Of misschien u een brief stuurt, zo is het, komt de geest van God tot ons door zijn woord of doordat hij ons een brief stuurt. Dat wil zeggen gewoon zwart op wit, de Bijbel zelf. En daardoor worden wij veranderd. Ik zou je goed vertellen, als je altijd boeken leest van Dickens, dan word je langzamerhand naar het beeld van Dickens veranderd. Dan word je ook wat excentriek, zeg ik maar. Hè? Ja. En als je altijd de Bijbel leest, dan word je ook naar dat beeld veranderd, naar het beeld van God, naar de schrijver van de Bijbel. En dan word je nog excentrieker. Hè? en zo.
In de goede zin.
Maar in de goede zin, want het woord is natuurlijk helemaal niet goed. Want het betekent excentriek, wil zeggen dat je uit het centrum gaat. En dat doe je dan misschien niet, maar het is wel de hoogste tijd langzamerhand. Nou, we zullen het daar dan maar bij laten. Zo'n onderwerp is natuurlijk nooit af, laat ik u dat erbij zeggen. Het is nooit af, omdat we praten over de aard van de mens en over de aard van God. En daar spreekt de hele Bijbel over. Dus dat, zo'n onderwerp is nooit compleet. Maar het is misschien een goede basis voor verdere studie. Goed, zullen wij dan eerst de Heer danken nu? Wij willen u dankzeggen, trouwe Hemelse Vader, dat we in vrijmoedigheid tot u mogen komen. En dat wij met u ook van gedachten mogen wisselen. We danken u dat wij via de geest verbinding met u hebben. En dat u uw geest in onze harten geschonken hebt. We danken u, Vader, dat wij onze geest aan uw geest mogen onderwerpen. En dat die beide geesten samen getuigen dat wij uw kinderen en uw zonen en uw erfgenamen zijn, zoals uw woord dat zegt. We danken u, Vader, dat wij door de bestudering van uw woord een betere kijk mogen krijgen op onze eigen situatie. Dat we mogen zien wie wij zijn, maar dat we ook mogen zien waartoe u ons hier gesteld hebt. En we danken u, Vader, boven alles, dat u ons hier gesteld hebt, weliswaar geformeerd hebt uit het stof van de aardbodem, maar dat u datzelfde stof, dat lichaam, die ziel, die oude mens gebruikt als de voedingsbodem voor het leven van een nieuwe schepping en voor uw eigen leven in ons. We danken u, Vader, dat we deze waarheden steeds beter mogen leren verstaan. Dat we mogen leren verstaan dat uw woord van begin tot eind spreekt over dit werk van verzoening, waarbij een oude schepping plaats maakt voor een nieuwe, waarna voor de oude schepping geen plaats meer gevonden is. We danken u voor dit vernieuwende werk van uw geest, in onze geest en daarom in ons leven. En we danken u ook, Vader, dat we vandaag hier bij elkaar mochten zijn. Eén van geest, met elkaar verbonden in u. In de wetenschap ook dat we hetzelfde leven hebben ontvangen door geloof en dat we daarom met elkaar verbonden mogen zijn. We danken u, Vader, voor de rijkdom van uw woord. Een woord waarin we ons mogen verdiepen en waar de bestudering waarvan eindeloos is. We danken u dat we daar steeds mee door mogen gaan. En dat het ons leven mag vullen. En dat het tegelijkertijd ook ons leven en ons denken verandert, hoewel we dat misschien niet zochten. Maar we danken u dat u het doet en dat uw werk doorgaat. We danken u daarom voor deze dag en we willen elkaar ook bij u brengen. We danken u dat u met ons wilt zijn, dat u ons niet verlaat, omdat u ook in onze harten, in onze levens, in onze geest woning gemaakt hebt. En dat u ons wilt leiden op de weg die we gaan moeten. We danken u, Vader, dat we u zo mogen leren kennen. Als een betrouwbaar God. Als iemand die niet wankelt. Of iemand die belooft en die ook doet wat hij beloofd heeft. En we danken u dat we daarom onszelf geborgen mogen weten bij u. We danken u daarom voor deze dag, Vader. We bevelen ons bij u aan. Wees u ons dicht nabij. Richt u ons oog op u. Opent u ook onze harten. En boven alles, verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.